van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 38, de versen 1 en 18. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen. En wat er verder volgt, 38, 1 en 18. De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, vers 17 tot 32. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 119 en daarvan het 52ste vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemeld beter smaken. We lezen dus Efeze 4 vanaf vers 17, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 119 vers 52. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien ge maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat ge zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat ze genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmiddag vinden, voor de derde keer overigens alweer, in zondag 33 van onze Heidelberger catechismus en dan vanmiddag vraag en antwoord 89. Ik bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 33, vraag en antwoord 89. Waar opnieuw gesproken wordt over een onderdeel over de waarachtige bekering. De vraag luidt, wat is de afsterving van de oude mens? En het antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, wat is het toch een zegen dat we met elkaar weer hier in uw huis mogen zijn. Als we om ons heen kijken, dan zien we de onrust van mensen die van hot naar her vliegen. Dan zien we de onrust in de kerken, zeker ook in ons eigen land. Dan zien we de onrust in deze wereld. Die telkens weer wordt opgeschrikt door geweld, nu hier en dan daar. Waarin zoveel miljoenen mensen geen plek hebben waarvan ze kunnen zeggen, hier ben ik nou thuis. Waarin zoveel miljoenen mensen geteisterd worden door verschrikkelijke ziekten. Door honger, door oorlog, door terreur. En wij, mensen van deze tijd en mensen van deze wereld, mensen van hetzelfde soort, van hetzelfde slag. Wij mogen in uw huis komen. En wij mogen hier iets van de stilte van uw huis ervaren. Kon het zijn ook iets van de vrede die daar gevonden wordt. Van de rust, die een voorsmaak is van de rust die overblijft voor uw volk. Maar die u in beginsel geeft, waar u de gemeente vergadert rondom uw woord. En waar u die gemeente doet zingen, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Heere, daar bent u niet aan ons verplicht, integendeel. Als het zo zou moeten zijn dat u hier vanmiddag alleen maar zou kunnen wezen op grond van bepaalde verdiensten van ons, wie het dan ook zou gelden, maar heren, dan zou het niet kunnen. Dan zou de kerkdeur dicht gebleven zijn, omdat er voor ons geen plaats is voor uw aangezicht. Of die deur die zou wel open gaan, maar u zou er niet zijn. En dan ligt uw woord dan op de kansel. En al belooft u vanuit dat woord te zullen spreken. Maar als u er niet bent, heren, dan blijft uw woord een gesloten boek. En dan kan uw knecht een hele hoop verhalen afsteken. Maar er is niemand van ons die er wat mee opschiet. En er is niemand van ons die er wat voor koopt. En er is niemand van ons die er wat mee kan doen. Heren, daarom pleiten we op uw belofte, dat u zelf in het midden wilt komen en dat u zelf ons wilt onderwijzen, dat het naar uw goddelijke bedoeling is dat de gemeente vergaderd wordt rondom uw woord en dat de gemeente wordt onderwezen in de dingen van het eeuwige leven. En zou u dat dan vanmiddag ook willen laten merken, dat u er bent. En dat uw dienstknecht niet meer is. En dat is al groot. Dan uw stem. Uw mond. Die spreekt tot de gemeente. Dat hij niet meer is. Dan het instrument in de handen van de dokter. Waarmee hij de kwaal openlegt. Maar tegelijkertijd ook de weg van de genezing aanwijst. Dat hij niet meer is dan alleen maar kanaal van uw zegen. Maar als dat dan ook het geval is, heren, dan zal vanmiddag een hongerige te eten krijgen en een dorstige te drinken. Dan zal iemand die worstelt met de vragen over de waarachtige bekering ook antwoord krijgen. Ja, dan zal er waarachtige bekering plaatsvinden. door de kracht van de Heilige Geest, die de Geest is van de Heere Jezus, van wie we dat vorige week hebben gehoord, dat u hem hebt gezonden om uw volk bekering te geven. Heere, en dat doet u dan niet omdat dat volk iets voor heeft boven anderen, maar dat doet u vanuit uw eeuwig welbehagen, vanuit uw trouw. En laat dat vanmiddag rijk ervaren worden. En laat er zo voor ieder een eigen zegen zijn voor uw dienstknecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw Heilige Geest uw woord mag verkondigen. En voor een ieder van ons, opdat we uit dat woord mogen opvangen datgene wat u voor ons persoonlijk bedoelt. En geef ons dan dat we onze eigen voorkeuren ondergeschikt maken aan uw wijsheid, aan de leiding van uw Geest. Zegen ons gemeenteleden en gasten. Zegen ons ouderen, maar ook de vele jongeren die vanmiddag weer in ons midden zijn. Spreek tot onze harten, Heere. En geef dat we mogen merken dat om welke reden we vanmiddag hier ook in de kerk zijn gekomen, maar dat u er uw goddelijke bedoeling mee had, omdat u wat te zeggen hebt tot een ieder van ons. Ga ons niet voorbij. Zegen ons. Zegen hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Zegent u hen die een bijzondere zegen nodig hebben. Zegen uw kerk in deze stad, opdat overal waar uw woord wordt verkondigd, dat ook mag geschieden naar de zin en de mening van uw Geest. Laat het zijn werk mogen doen, Heere, opdat in de duisternis van het heidendom, dat in veel opzichten zich van onze stad ook meester heeft gemaakt, het licht van het evangelie zo krachtig mag schijnen, dat bewoners van de duisternis onweerstaanbaar getrokken worden. Gebruik daartoe het leven van hen die u kennen als een brief die leesbaar wordt voor alle mensen. We bidden u voor uw kerk in dit land. Heere, wat is er een verwarring en wat is er een zorg in onze eigen kerken. U weet van moeite in gemeenten, in pastorieën. U weet van zonde, u weet van spanning. U weet van tegenstellingen die verscheuren. We leggen dat allemaal aan u voor, Heere. U kent de situaties en u weet wat er allemaal aan de hand is. U hebt het niet aan ons verdiend dat we ons zo gedragen. Maar op grond van de verdiensten van de Heere Jezus vragen we van u, verlaat ons niet. Maar werk in ons midden, krachtig. En als er dingen zijn die als een ban in onze kerken fungeren, waardoor uw zegen in de weg wordt gestaan, geef ons dan ogen om dat te zien, Heere. En geef ons ook de moed om het aan de orde te stellen. En de moed en de kracht om te corrigeren opdat we als kerken bekeerd worden tot u. We bidden u voor de kerken die verwikkeld zijn in de desowee gebeuren. Voor hen die daar zo grote moeite mee hebben, de spanning die dat met zich meebrengt. Broeders die als zonen van hetzelfde huis tegenover elkaar staan als het gaat om de keuze meegaan of blijven. Ontferm u. En wil kon het zijn geven dat er dwars door dit alles heen nog iets goeds mag gebeuren. We bidden u voor de vrijgemaakte kerken die met een scheuring worden bedreigd. We bidden u voor de gereformeerde gemeenten, met alle spanningen die daar zijn. Ook rondom de vragen voor wie de belofte zijn. We vragen van u, Heere, kom het zijn, laat uw Geest vaardig mogen worden. En laat er een opwekking, laat er een reformatie plaatsvinden. Opdat uw kerk weer mag zijn, stad op een berg, licht op een kandelaar. Juist te midden van alle verwarring die er in ons land heerst, te midden van alle zorgen en spanningen waarmee onze overheid geconfronteerd wordt, Zou het zo'n geweldige getuigenis kunnen zijn, heren? We dragen die overheid aan u op. Ook te midden van de moeilijke vragen waarvoor ze gesteld wordt. En we vragen van u, geef dat ze naar recht en gerechtigheid mag handelen. Zorg mag hebben voor de mensen die leven aan de onderkant van de samenleving. Barmhartigheid mag betonen tegens hen die zelf geen mond hebben om te roepen. We bidden u voor onze premier die geen makkelijke positie heeft. Als hij wat zegt, dan wordt hij bekritiseerd. Als hij zwijgt, dan wordt hij bekritiseerd. Geef hem maar dat hij bij u te raden mag gaan. En dat hij juist in deze tijd ook duidelijk mag laten merken dat hij een God heeft op wie hij terug wil vallen en van wie hij de wijsheid begeeft. We bidden u voor ons koninklijk huis dat alweer zo in de schijnwerper staat op zo'n verdrietige manier, heren. We bidden u voor onze koningin, die nu een jaar weduwe is, die dat ook moet verwerken en die de eenzaamheid daarvan zal ervaren, zeker nu ze ook als moeder wordt geconfronteerd met de moeiten die er zijn in het leven van haar eigen kinderen. Moeiten die soms door hen zelf veroorzaakt worden. Moeiten waarvan wij zeggen, heren, we zouden zo graag zien dat ons koninklijk huis wandelde als een voorbeeld voor onze samenleving. Maar we leggen dat aan u voor. We dragen onze koningin aan u op en aangezien. En we vragen u om uw genadige ontferming. Te midden van alles wat ons bezighoudt. We bidden u om de komst van uw rijk, heren, onder Israël. Dat we blijven bij u aanbevelen. Ook te midden van alle spanningen die er in het Midden-Oosten zijn en het geweld dat daar maar niet te stuiten lijkt. Ontferm u over Israël en over zijn buren. En wil geven dat de koning op de troon van David onder Israël erkenning mag vinden. Als Israëls vorst, op wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeien zal. We bidden voor uw vervolgde kerk. In de wereld van het communisme en in de wereld van de islam. We bidden u voor hen die in diepe ellende en grote nood verkeren. We bidden u, geef dat uw rijk mag komen door de dienst van de zending en de dienst van de barmhartigheid. Door het werk van evangelisatie, door het getuigenis van hen die op eenzame posten zich geroepen weten in dienst van koning Jezus. We bidden u voor onze jongeren, die in deze wereld de weg hebben te zoeken. En die hetzelfde moeten leren kennen als wat in alle eeuwen gekend moest worden. Dat de enige weg is, hij die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Heere Jezus Christus. Vergader uw volk. Ga door met uw werk. Wil betonen dat u alle macht hebt. In hemel en op aarde. Hoor ons uit genade. Zonder dat er aan onze kant iets is waarop we kunnen pleiten. In de vergeving van al onze zonden. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. De collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kassen en rente en aflossing. We zingen Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. 25, 3, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij uit de Morgenzang het vijfde vers. Verlicht ons hart dat duister is. Morgenzang vers 5 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, om te beginnen zou ik u, om alle misverstand te voorkomen, eraan willen herinneren dat we inmiddels echt in het stuk van de dankbaarheid zijn gearriveerd. Ik zeg dat nog maar een keer, omdat we nou een keer met de manier waarop ik de catechismus behandel niet al te vlug er doorheen wandelen. En dan zou u kunnen vergeten in welke hoek van de catechismus we zitten. U zou het verband misschien wat kunnen vergeten. Maar sinds zondag 32 zitten we in het stuk van de dankbaarheid. Dat wil zeggen, het gaat hier over de mens die uit zo grote ellende door het bloed en de geest van de Heere Jezus verlost is. Een mens dus die je op een bepaalde manier zou kunnen aanduiden als een bekeerde zondaar. En als er gesproken wordt over de afsterving van de oude mens, als er gesproken wordt over de droefheid van de zonde, dan gaat het dus niet over de vraag hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ook al komen we daar nooit helemaal los van. Maar dan gaat het over de vraag hoe ik God voor die verlossing dankbaar zal zijn. In het stuk van de dankbaarheid komt de droefheid over de zonde heel nadrukkelijk aan de orde. En het is nodig, gemeente, dat we dat vanaf het begin duidelijk zien, want er zijn op dit punt nogal wat misverstanden. Allereerst is er het misverstand dat een mens eerst een bepaalde kennis moet hebben van zijn zonde voordat hij tot de Heere Jezus mag gaan. En dat betekent dat in feite dat de droefheid over de zonde op een bepaalde manier aan de bekering en aan het geloof vooraf gaat. Ja, dan lijkt het er zelfs soms op dat het als een voorwaarde gepreekt wordt. Je moet eerst en dan. In zondag 33 laat de catechismus ons heel duidelijk zien, gemeente, dat de droefheid over de zonde een onderdeel is van het stuk van de dankbaarheid. Er is ook een ander misverstand. Namelijk dat mensen denken dat de droefheid over de zonde een station is dat je op een gegeven ogenblik gepasseerd kunt zijn. Nu begrijpt wel, dan zit je natuurlijk in een heel andere hoek van denken in het christelijke leven. Maar dat het iets is dat alleen maar bij het begin hoort en dat er dan wel bij hoort, maar waarvan je op een gegeven ogenblik kunt zeggen met een zucht van verlichting, dat heb ik nou gelukkig achter de rug. Want mijn zonden, ze zijn er wel, maar de Heere Jezus Christus is voor mijn zonden gestorven. En dat betekent dat ik nou niet langer over die zonde hoef aan te houden en dat ik ook niet langer over de zonde hoef te horen. Ik hoef er zeker niet in te blijven steken. Nou mag de blijdschap de boventoon hebben. En nou mag ik bedenken hoe ik kan groeien in mijn geloof. Daartegenover zegt de catechismus heel nadrukkelijk dat de droefheid naar God over de zonde een onderdeel is van de waarachtige bekering tot God. Vrucht is van de ontdekking door de Heilige Geest. En dat die droefheid over de zonde iets is, gemeente, waarvan je niet op een gegeven ogenblik kunt zeggen, dat heb ik nou achter de rug, dat heb ik nou gepasseerd. Maar het gaat door. Het gaat door op de manier zoals oude mensen wel eens een keer zeiden. Ik ga minder zonde doen. Ik ga meer zonde zien. Ik ga groter zondaar worden. En als de Heer ons de tijd van leven geeft en als we straks de wet voorbij zijn en die klemmende vraag komt, waarom laat de Heer ons de wet zo scherpelijk preken, dan zal het antwoord op die vraag ook zijn, eerstelijk dat ik mijn zondige aard mijn leven lang, hoe langer, hoe meer zal leren kennen. Met andere woorden, gemeente, als een mens tot bekering komt, dan leert hij de droefheid over de zonde kennen. En als een mens groeien wil, dan zoekt hij dit. En als je zalig wordt, dan zullen die tranen over de zonde in je leven geboren worden. En ze worden pas definitief afgewist. Op het moment dat dat woord in vervulling gaat. Daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan pas. Dan snap je meteen waarom een kind van God inderdaad soms naar die toekomst verlangen kan. Alle tranen van de ogen zijn afgewist. En dat ik eindelijk die droefheid over de zonde definitief achter mij kan laten. Om te mogen delen in die blijdschap waarvan de psalm zegt. Ze onbepaald, onbeperkt, door het licht dat van Gods aanzicht straalt, ten hoogste tot hun stijgen. Maar tot zolang geldt het in het leven van Gods volk, in het leven van een bekeerde zondaar, dat daar sprake is van de afsterving van de oude mens. En we zien drie dingen. Die bestaat ten eerste in de droefheid over de zonde. Die bestaat dus ten tweede, en dat zijn eigenlijk nog maar een paar aanhangsels verder, in het haten van de zonde. En dan ook ten derde, het vluchten voor de zonde. De afsterving van de oude mens bestaat in droefheid over de zonde. En dus haten van de zonde en vluchten voor de zonde. We hebben samen, gemeente, tot twee keer toe nagedacht over de waarachtige bekering zoals Gods woord daar in het Oude en in het Nieuwe Testament over spreekt. En we hebben samen gezien wat die bekering is en we hebben die bekende drieslag gehoord. Het betekent inkeer tot jezelf en afkeer van de zonde en heenkeer tot God in Christus. We hebben gezien dat het noodzakelijk is om zalig te worden, dat we bekeerd worden. Omdat wie niet bekeerd wordt, de verdoemenis van God die blijft op hem. We hebben het wonder gezien dat bekering mogelijk is. We hebben ook gezien dat bekering een plicht is, dat we niet het recht hebben om onbekeerd te blijven tegenover God. We hebben het evangelie gehoord dat God die bekering eist, zijn zoon geeft, om ons te geven bekering op grond van het bloed en door de kracht van de geest van de Heere Jezus Christus. En nadat we zo eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die wat algemene lijnen ten aanzien van de waarachtige bekering getrokken hebben, gaan we dat nu wat toespitsen bij het licht dat zondag 33 over dit onderwerp verder laat vallen. Zondag 33, dit immers zegt dat de waarachtige bekering bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En het zal u duidelijk moeten zijn, gemeente, dat het nou niet direct meer gaat over die eerste bekering die onmiddellijk verbonden is aan de wedergeboorte, waardoor een zondaar van dood levend wordt, maar dat het hier gaat over de bekering van bekeerden. Zo u wilt over de dagelijkse bekering. Over die bekering die in deze bedeling wel een begin heeft, en daarbij mag u dan aan die eerste bekering denken, maar die in dit leven niet afkomt, geen einde heeft. Die werkwoordvormen die in zondag 33 nu worden gebruikt, dat zijn ook deelwoorden die spreken van een proces dat wel een begin heeft, maar dat nu voortgaat. Al maar voort, afsterving, opstanding. Iemand die nou een beetje scherp luistert, die zegt dan nou misschien meteen wel, dominee, dat betekent dus dat u vanavond eigenlijk geen boodschap hebt voor de onbekeerden. Nou, die heb ik wel gemeend. Die heb ik wel en laat ik daar dan maar mee beginnen, zodat ze niet het gevoel krijgen dat ze vanavond tekort komen. Want ten aanzien van de onbekeerden hier in de kerk moet ik bij het licht van wat er nu verder in zondag 33 staat zeggen. U die nog onbekeerd bent, u bent alleen maar vlees. U bent alleen maar oude mens. U bent alleen maar kind van Adam. En wat we vanavond zullen ontdekken en ook in de komende zondagen, gemeente, dat is dat die oude mens, dat die behoort bij datgene wat voorbij gaat. En dat van dat vlees gezegd moet worden dat het vlees het koninkrijk Gods niet beërven kan. En dat wat uit Adam is zal sterven en doodgaan en niet meer levend zal worden. Met andere woorden, de boodschap die ik vanavond voor een onbekeerde heb gemeend, dat is een korte boodschap misschien, maar het is wel een hele krachtige en een hele indringende boodschap. Als dat tenminste nog nodig is naar de vorige keren. En als u nog altijd onbekeerd hier in de kerk zit, terwijl u de vorige week begrepen hebt dat je geen uur onbekeerd mag blijven en geen stap als onbekeerde meer mag doen. Maar als er nou toch wel onbekeerden vanavond hier in de kerk zitten, gemeente, dan heb ik deze boodschap voor ze. U ligt in de dood en u bent onderweg naar de dood. En als het in uw leven niet verandert, dan wacht u de eeuwige dood. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Dat betekent dat ik tegen de onbekeerden hier in de kerk moet zeggen, u staat straks eeuwig buiten het vaderhuis. Mensen, ik zou je door elkaar willen rammelen. En zeggen, geloof dat nou eens. Want dan ga je niet meer rustig de kerk uit immers. Als u onbekeerd blijft, staat u straks buiten het vaderhuis. Kijk, als een bekeerd mens sterft, gemeente, dan sterft hij af van het lichaam der doods en der zonde. Vandaar dat Paulus kan zeggen dat sterven voor een winst wordt, want dan blijft alleen maar leven over. Als een onbekeerd mens sterft, gemeente, dan is het alleen maar verlies. Want dat betekent dat hij de eeuwige dood binnengaat. U zegt, is dat dan alles wat u aan een onbekeerde te zeggen hebt vanavond? Nee. Eén ding mag ik er nog aan toevoegen. Dat onverminderd ook vanavond geldt wat ik de vorige keer heb gezegd. Dat u nog bent in het heden der genade waarin God zijn Zoon gegeven heeft. Die gekomen is om aan zondaren te geven bekering en vergeving der zonden. En dat u vanavond nog te maken hebt met een God. Die tot op dit ogenblik zegt, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, bekeert u. Als ik het daarbij laat voor de onbekeerden hier in de kerk vanavond, dan denk ik dat niemand het in zijn hart kan halen om te zeggen dat hij vanavond dan toch maar weinig aan zijn trekken is gekomen. Is dat niet zo? Maar eerlijk is eerlijk, gemeente, verder gaat het vanavond als we aan de hand van vraag en antwoord 89 willen luisteren naar de boodschap van de catechismus, dan gaat het over mensen die bekeerd zijn. Dan gaat het, en dat moet ik eerlijk vanavond zeggen, over mensen die door wederbarende genade van dood levend gemaakt zijn. Mensen die door een waar geloof Christus ingelijfd zijn. Mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Of hoe u het dan ook maar wilt formuleren aan de hand van de belijdenis en van de schriften. Dat wil zeggen, ik doe niet alleen zonde, maar ik ben zondaar. En je hoort dat David in die situatie ook bidden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En anders dan denkt u maar aan Paulus. Paulus die dit leerde toen vanuit de hemel die stem klonk. Wat vervolgt gij mij? Voor die tijd dacht Paulus dat hij God een dienst bewees. Toen zag hij pas dat hij bezig was om zich tegen God te verzetten. Dat hij God haatte in de volgelingen van het Lam. En toen werd hij de grootste van de zondaren. De onwaardigste in zijn eigen ogen. En als ik nog een voorbeeld mag noemen, gemeente, want ik wil zo graag dat u die dingen goed ziet. Dan denk ik nog weer aan die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die er achter de varkens zit. Die op een gegeven ogenblik zegt, ik zal tot de Vader gaan. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Tegen de hemel, dat is tegen God. Kijk, die jongen die kende de wet, daar was hij thuis bij opgevoed. Die wist van die wet, eer uw vader en uw moeder. En die wist dat die wet zei, gedenk de Sabbatdag. En die wist dat die wet zei, je zult niet stelen, je zult niet echt breken enzovoort. Maar toen hij de deur uitging, toen dacht hij niet aan God. Toen dacht hij alleen maar aan zijn oude vader die zo hopeloos ouderwets was en die niks goed vond en met wie hij daarom het beste maar kappen kon. En dat hij toen God onteerde doordat hij de wet van God vertrapte. En dat hij toen God onteerde doordat hij met zijn vrienden op stap ging. En doordat hij, ik zeg het nou maar eventjes in de taal van vandaag, met zijn vriendinnetjes naar bed ging. En dat hij God onteerde. Door de Sabbat niet te houden en de deuren van Gods huis voorbij te lopen. En dat hij God onteerde door zichzelf laveloos te drinken in de kroeg, zoals tenminste die oudste broer dat later van hem zegt. Kijk, al die tijd heeft hij gezegd, ik zie er geen kwaad in. En al die tijd heeft hij gezegd, dat moet kunnen. En al die tijd heeft hij gezegd, wanneer er van binnen een stemmetje klonk, dat die vader van me, ja, maar die vader is zo hopeloos ouderwets. En toen kwam hij achter de varkens tot zichzelf. En toen ging er een ander licht voor hem op. Ik heb gezondigd tegen God. Hij had hij al die tijd niet aan gedacht. Hij had al die tijd gedacht dat er niks mee te maken had. Zoals jonge mensen dat soms tegen me zeggen. Dominee, daar heeft God toch niks mee te maken met wat ik draai of wat ik kijk of wat ik doe. Toen zag hij, ik heb met God geen rekening gehouden. En de droefheid over de zonde werd geboren. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werd. Begrijpt u het, gemeente? Die droefheid wordt daar geboren waar die wet maar niet alleen meer een kwestie is van 10 geboden die je voor de neus worden gehangen. En dat gebeurt hier in de kerk en u kunt ze elke zondag niet alleen 's morgens horen, maar u kunt ze 's middags ook nog een keer lezen. Maar op het moment dat gebeurt wat er in die bovenste regel staat, kunt u het nog lezen, dan ging ze achteruit de kerk. Anders weet u wel wat er staat, hè. Toen sprak God. En dan zit je daar met je goede gedrag of met je gebrek aan goed gedrag. Dan zit je daar met die zonden, ik kan het niet allemaal noemen, tegen het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende gebod.
God! God die mij geschapen heeft. God die zijn verbond met mij heeft opgericht. God die gezegd heeft, ik wil jouw God zijn. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Uw wil, uw wet zo heilig stout versmaakt. Lieve mensen, dan breekt er wat in je. Dan gebeurt wat David in die psalm zegt over dat verbroken hart en die verslagen geest. Tegenover de hoogste majesteit. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Dan hoor ik een van de jurkerkoren er tussendoor zingen. Gena, gena, o hoogste majesteit. Tegen die God, die op Golgotha de zonde bezocht heeft aan zijn lieve kind Jezus. Tegenover die genadige God die in de Heere Jezus Christus zich aan mij openbaart. Als een God die zegt, ik heb recht op je dood, maar ik heb lust in je leven. En ik roep je tot bekering en tot geloof. En ik wil het je geven ook. Zonder kennis, gemeente. Je zegt ook, ik heb dit fout gedaan, ik heb dat fout gedaan. Ik heb tegenover die, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat kwaad was in uw ogen. Tegenover Christus, die de vloek van de wet gedragen heeft. God wiens toorn over de dat je zonde gaat ontdekken waar je ze eerst niet zag. Omdat je in je jeugdige dwaasheid en in je zondige overmoed en verblind door de begeerte je eigen weg ging. Maar dat je toen je zonde leerde kennen tegen u alleen. Dat is werk van de Heilige Geest, gemeente, in de dagelijkse bekering. De geest die me de zonde leert kennen als zonde tegen God. De geest die zonde als zonde leert zien. Want dat is een bewijs van bekering, gemeente, dat ik niet langer zeg van ik zie het zo en ik kijk er zo tegenaan en ik vind. Waar waarachtige bekering komt, daar wordt het de vraag, heren, wat vindt u ervan? Zegt u het nou maar, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Hoe ziet God het? Hoe ziet God het? Was het alleen maar zonde, omdat mijn oude moeder, die zo hopeloos ouderwets dacht, het niet goed vond dat ik dat deed? Of wilde ze het niet, omdat ze rekening had leren houden met God? En dat ze vond dat God het niet aan haar verdiend had, dat haar kind in de zonde zou leven? De geest leert het door middel van de prediking. Als de spiegel van de wet wordt voorgehouden. Gij zijt die man. Als het licht van het evangelie over ons leven straalt. En de Heere Jezus ons aankijkt zoals hij Petrus aankeek. En hij vraagt aan je. Heb ik dat aan jou verdiend? Dat jij zo doet. Dat jij zo leeft. U kent de verhaal, hè, van von Sinsendorf met dat schilderij. Christus aan het kruis en die woorden eronder, dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? Kijk, en dan breekt er wat, gemeente, dan breekt er wat. Dan gaat Simon Petrus naar buiten, bitter wenend. Dan word je ongelukkig door de zonde en je hebt er geen bevrediging meer in, ook al doet de rest het nog rustig door. Kijk, dat gebeurt wanneer de Heilige Geest met dat proces van bekering, afsterving van de oude mens in ons leven aan de gang gaat. Dat gebeurt er, gemeente, wanneer de Geest ons leert groeien in het geloof. Dan word ik zelf niet groter, ja, ik word een grotere zondaar en de zonde wordt een groter kwaad. David zegt dat ook. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En dan is het niet meer verontschuldigend. En dan is het niet meer, ach nou ja, het is niet goed natuurlijk. Maar een mens is nou een keer zo. Integendeel, gemeente. Dan wordt een nauwer leven geboren. Want ik ga de zonde haten. Ik zei al, dat is eigenlijk het aanhangsel bij dat eerste punt. Want dat is het belangrijkste. Ik ga de zonde haten. Uit uw bevelen, zegt Psalm 119, krijg ik verstand. Daarom haat ik alle leugenpaden. Je krijgt er een hekel aan. Ik kijk nog maar eens even zo de kerk in, gemeente. Herkent u dat nou ook als ik dat zo zeg? Misschien een zonde waar je maar heel moeilijk van los kunt komen. En waar je zo'n hekel aan krijgt. Vooral wanneer je dan daarna de Heere Jezus Christus weer ziet hangen aan het kruis. Dragend de last van onze zonde en van de toorn van God. Dat je daar een hekel aan krijgt. Kijk, hier gaat het niet over de zonde van de buurman, want daar kun je makkelijk een hekel aan hebben. Dan kun je zeggen, die vent... En dat gaat niet over de zonde in de krant, want daar kun je makkelijk een hekel aan hebben. En dan kan je zeggen, zo'n meid. Maar dan gaat het over mijn eigen zonde. Zonde tegenover een goeddoend God. En ik leer er iets van verstaan, wat die profeet zegt. Als een belofte van de Heere, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf krijgen. Een walg. Weet je waarom? Omdat mijn zonde de Heere Jezus aan het kruis heeft gebracht. En als ik aan de voet van het kruis sta, gemeente, dan vergaat me elke lust tot zondigen. Dan ga ik de zonde haten. Laat me nou maar eerlijk zijn, gemeente. Ik heb het ook over mezelf, maar ik kijk u ook aan. Er zijn van die zonden die je zo lief. Ongelukkig is dat. En laat nou niemand vanavond hier in de kerk beweren dat hij daar geen last van heeft. De zonden die hem lief zijn. Die je koestert. Die je zo moeilijk vindt om ermee te breken en waar je zo gemakkelijk in valt. En dan nadat je weer gevallen bent, kom je aan de voet van het kruis. En je hoort haar, want het is donker, het is nacht op Golgotha. Je hoort haar die lieve Heere Jezus Christus roepen in het donker. Waarom hebt ge mij verlaten? En je zegt, Heere Jezus, dat is voor u een vraag, maar het is voor mij een weet. Want ik weet het wel waarom God u verlaten heeft. Het is al geschied, helaas, om mij, mijn zonde. Snapt u, gemeente, dat een mens dan de zonde gaat haten? Dat een mens er dan een hekel aan krijgt? Zegt de Heer Jezus, me zo heeft lief gehad dat hij zichzelf voor mij heeft gegeven in de dood. En ik pak maar weer een spijker uit de kist. En ik sla hem door zijn handen en door zijn voeten. En ik haat ze. Ook omdat ze mij de rust beneemt. Omdat ze me in het donker brengt. Omdat ze me bang maakt. De lust vergaat en de last die wordt groter. Ik wil ze niet meer. En ik ga ervoor op de loop. Moet je nooit doen, zeggen de mensen dan wel eens. Moet je nooit doen, want dat is een teken van lafheid. En als je op de loop gaat, dan kunnen ze je net in de rug schieten. In de Bijbel staat, weet je wat een teken is van de moed van het geloof? Dat je het aandurft om op de loop te gaan voor de zonde, om op de vlucht te gaan. Zoals we dat een paar weken geleden op de jeugdzondag van Jozef hebben gezien. Die ging op de vlucht. Omdat hij dacht, als ik bij die mevrouw Potifar nog langer in de kamer blijf, dan ga ik voor de bijl.
En dat wou hij niet. Niet omdat er geen lusten in zijn lichaam zaten, want hij was een gezonde jonge kerel. Omdat hij zei, zal ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God. God heeft het aan mij niet verdiend. En daarom wil ik het niet. Vlucht. En dat moet je nou maar letterlijk nemen, gemeente. Als er hier iemand in de kerk zit die problemen heeft met alcohol. Dan betekent dat dat je ze niet in huis moet halen. En dat betekent dat je met een boog om de kroeg heen moet lopen. En als er iemand zit die zo gemakkelijk de begeerte opgewekt krijgt. Wanneer hij in de stad loopt en wanneer hij voor de etalage staat. En hij ziet daar allerlei dingen die misschien een hoop geld kosten. Maar die ze zo graag willen hebben. Dan betekent dat je op een gegeven ogenblik als vrouw tegen je man moet zeggen. Ik wil niet meer winkelen. Want ik word begeerig naar wat eigenlijk niet binnen mijn bereik ligt. En als de eenzaamheid je tot zonde brengt. Ik weet wel dat zo moeilijk is, maar dat je doet wat je kunt om de eenzaamheid te ontvluchten. En als je vrienden je meenemen naar plekken waar de Heer je niet hebben wil, dat je dan met die vrienden breekt. En als de tv al je tijd in beslag neemt, en dan gaat het maar niet om waar je naar kijkt, maar dan gaat het er alleen maar om dat je al die tijd daaraan verspilt. Dan kan dat betekenen dat er tegen je gezegd moet worden, dan moet die tv de deur uit doen. En als programma's over seks en over geweld je ziel vergiftigen, dan moet je je er verre van houden. En als je kerven ervoor zorgt dat de zondag in het gedrang komt, dan moet die kerven maar aan de kant. Vlucht. Heel concreet, gemeente. Vult voor uzelf alstublieft maar in. En bidden leidt ons niet in verzoeking. We gaan niet met vrienden op vakantie. Met wie je de Heere niet kunt dienen. Want je weet dat geeft een spanningsveld als de zondag aanbreekt. En dan ga je niet als jongen en meisje samen op vakantie terwijl je nog niet getrouwd bent. En dan loop je met een grote boog in de supermarkt om die pulp heen die daar in de lectuurschappen ligt. Omdat je zegt, ik wil er mijn ziel niet door laten vergiftigen. En als je een kring kent waar roddelaars en achterklappers het woord voeren, dan zeg je, ik wil er niet bij zijn. En vult u maar in. Die van Christus zijn, zegt Paulus in Efeze 4, die doen dat. En die doen dat hoe langer hoe meer. Die zijn anders, omdat ze Christus hebben leren kennen. En dat brengt de strijd met zich mee, omdat het niet volmaakt is. En omdat je van binnen voelt de trekkende kracht van de zonde, is het de ene niet aan de andere. Maar daarin klinkt dan tegelijkertijd ook iets door van de triumfgemeente. Van Christus die de grote overwinnaar is. En die zijn volk de zegen geeft. Afsterving van de oude mens. Dan ga je toch minder zonde doen. Dan wordt het vlees gekruisigd. Soms word je verschrikkelijk moe van. Ja toch? Soms word je er verschrikkelijk moe van. En heren, hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom. Dat mijn vlees door het kwade zo licht verrast wordt. Hoe meer ik erachter kom, dat ik in mijn eigen kracht alleen maar verliezen kan. Er blijft maar één ding over. Wil mij toch staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat ik eindelijk de volkomen overwinning mag behalen. Daar heb ik het eerste stuk van de waarachtige bekering in het leven van Gods volk gemeente. Ze vluchten voor de zonde. Ze vluchten tot de Heer. En ze bidden, verlicht ons hart, dat duister is. wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paden en ijverig in uw wegen gaan. Amen. Samen danken. Heren, dat was geen gemakkelijke boodschap voor ons. Als het goed is voor niemand van ons. Want wat moeten we diep buigen? En wat voelen we de pijn tot diep in ons bestaan? Wij zijn zondaar. En ook na ontvangen genade is er die zonde die ons zo licht omringt. Is er die zuigkracht van de wereld. Die slapheid van ons vlees. Heere, breek in ons leven de macht van de duisternis. En schenk ons de genade dat we mogen vluchten voor de zonde. En dat we mogen vluchten tot u. Om zo te wandelen in uw licht. Opdat de wereld mag zien. Dat maakt God van zijn volk. Ze wandelen in de waarheid. Ze wandelen. Met Jezus. Wat gelukkig, Heere, dat we mogen kennen. Wat een zegen dat er aan dat gebrokene eens een einde komt. Gedenk ons. En geef ons in de komende week, naast alles wat we nodig hebben voor ons dagelijks leven, ook die genade van de droefheid over de zonde, de haat tegen de zonde en het vluchten voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot op Psalm 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen, 86 het zesde vers.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Zoals er voor een zondaar te vinden is. Aan de voet van het kruis. Amen.